Goedemorgen allemaal, shalom. We zijn bij elkaar om samen de Heer de eer en de glorie te brengen. Wat we ook door onze lieden en onze gebeden hebben kunnen doen. Maar we gaan ook samen het woord van God openen en met elkaar daaruit lezen en erover nadenken. En we willen dat vanmorgen doen bij Psalm 19. Psalm 19. Waar ook over de eer van God gesproken wordt. Psalm 19. Een psalm van David voor de koorleider. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er. Geen woorden zijn er. Hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde. Hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang. Zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des Heren is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heren zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud. En zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weerhoudt u die naar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn verlosser. Tot zover het lezen uit het woord van God en dat de Heer het ook zal zegenen aan ons hart. Broeders en zusters, jongelui, vrienden. David, de dichter van deze psalm, was voordat hij koning werd herder. En dat betekent dat hij veel in het veld geweest is, veel in de natuur heeft doorgebracht. En hij is degene die ons in deze psalm leert in de eerste instantie om omhoog te kijken. Je kan je indenken dat als hij daar in het veld was met zijn schapen en dan de schapen aan het weiden waren en hij dan even wat rust kon nemen, hoewel altijd oplettend moest zijn natuurlijk voor afdwaal schapen, dat hij dan omhoog keek en bepaald werd bij de hemelen. Want helaas, de herziende statenvertaling zegt de hemel, maar letterlijk staat er eigenlijk de hemelen. In de Bijbel, in het Hebreeuws, is het woordje hemel altijd in het meervoud. Een tweevoudsvorm, hemelen. Je zou kunnen zeggen, de twee hemelen vertellen Gods eer. En de Bijbel maakt duidelijk dat er drie hemelen zijn, want de apostel Paulus spreekt over iemand, en waarschijnlijk is hij dat zelf, die opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En de derde hemel, dat is de plaats waar God is. Omhoog kijken, daar begint het eigenlijk mee. Daar begint het eigenlijk mee ook in het leven van een mens. Leer omhoog te kijken, ga eens omhoog kijken. Maar ja, dan heeft het wel ermee te maken, hoe kijk je omhoog? Er wordt de laatste tijd heel veel omhoog gekeken. In de media, in de krant, zijn er een aantal publicaties geweest over mensen die omhoog kijken. Eindelijk een foto van Pluto. Grote, pagina grote bekendmaking van dat geweldige wat de mens presteert om een satelliet te sturen naar Pluto, die met een snelheid, die satelliet, van 50.000 kilometer per uur langs Pluto scheert en dan allerlei foto's maakt en die naar de aarde stuurt. Het is ongelooflijk als je de aantallen en de getallen leest die in dit stuk genoemd worden. In de eerste plaats kost dat hele project, wat dan in 2006 begonnen is met de lancering van die satelliet, 633 miljoen euro. Die satelliet is al die tijd onderweg geweest, volgens de wetenschap, en heeft dan nu bereikt waar die dan naartoe gestuurd is. Hij blijft 12.500 kilometer van Pluto vandaan. En hij heeft een afstand afgelegd van 4,88 miljard kilometer. Mensen kijken omhoog en zijn verbijsterd over in feite wat die mens allemaal kan. Wat die mens presteert. Als die satelliet bijgestuurd moet worden, vraag mij niet hoe dat kan op zo'n afstand, dan duurt dat een aantal uren voordat dat signaal bij die satelliet is. En die satelliet die stuurt fotobeelden, signalen naar de aarde, en die doen er dan ook een hele tijd over voordat uiteindelijk dat signaal de aarde bereikt heeft. Ik vraag me af hoe dat allemaal kan. Want als ik dan bedenk dat er mensen zijn op de Veluwe die geen bereik hebben met hun mobiel. En dan hebben we het hier over een afstand van 4,88 miljard kilometer. Mensen kijken omhoog. Maar hoe kijk je omhoog? Een ander artikeltje deze week in de krant van een Engelse geleerde, Hawking. Een man die aan een rolstoel gekluisterd is en alleen nog maar kan communiceren via de computer. Ik meen dat hij ALS heeft. In ieder geval, die gaat op zoek naar Alliance, naar buitenaardse wezens. Het is een miljardair uit Rusland die dat gaat bekostigen. Want dat gaat al met al zo'n 100 miljoen dollar kosten om uit te zoeken of er buitenaards leven is. Wij leven, wij zijn intelligent. Wij moeten weten of er elders leven is, zegt Hawking. Mensen kijken omhoog. En het laatste stukje wat van de week in de krant stond is: NASA ontdekt een planeet die erg op de aarde lijkt. De planeet is 1400 lichtjaren van de aarde verwijderd. Weet je hoe ver dat is? Dat is 13 biljard kilometer. Een 13 met 15 nullen. Mensen kijken omhoog. Mensen zijn ontzettend gefascineerd door datgene wat er in het heelal is. Maar die astronomen met al hun kennis, met al datgene wat ze ontdekt denken te hebben. De grote vraag is, in al die stukjes die je dan in de krant leest, daar ontbreekt iemand. En dat is God. De schepper van hemelen en aarde. Er zijn gigantische afstanden, gigantische aantallen worden er genoemd. Maar waar is God? Waar is de hemel? Ja, kan je zeggen, ja, maar er zijn zoveel dimensies. Die hemel is waarschijnlijk in een totaal andere dimensie als die wij kennen. De Bijbel geeft een heel ander wereldbeeld. De Bijbel spreekt over drie hemelen. De Bijbel spreekt over de troon van God die vaststaat. De Bijbel spreekt over de zon die opgaat, zoals we dat in Psalm 19 hebben gelezen, en die ondergaat. Het lijkt wel alsof de Bijbel haaks staat wat dat betreft op dat wat de mens wetenschappelijk allemaal heeft onderzocht en geconstateerd en geconcludeerd. Maar ik ben misschien maar heel simpel, ik hou me toch liever aan de Bijbel. Omdat ik geloof dat de Bijbel, natuurlijk zegt men dan, ja, maar de Bijbel is geen wetenschappelijk boek. De Bijbel is het woord van God. Het is de schepper die dit alles heeft laten opschrijven. En denk je dat God de mensen uit het Oude Testament voor de gek gehouden heeft door te zeggen van nou, jullie denken dat het zo is, maar het is heel anders? Dat geloof ik helemaal niet. Waar is de hemel? Wij geloven dat onze broeder die deze week ontslapen is, nu in de hemel is. En als wij ontslapen, of als de Heere terugkomt voordat we ontslapen, dan geloven wij dat we naar de hemel gaan en de hemel is een vaste plaats. De hemel is niet ergens zomaar iets ongrijpbaars. De Heer Jezus voer op naar de hemel. Elia voer ten hemel. De hemel is boven. Achter de sterren. Daar is de hemel. Daar woont God. En ook al klopt dat misschien dan helemaal niet met wat de moderne wetenschap ons daarover laat zien en leert. Ik geloof wat de Bijbel zegt. Want als je de wetenschap moet geloven, dan zijn wij mensen helemaal niets die leven op een soort zandkorrel in dat gigantische heelal. En dat er dan misschien ook nog ergens anders leven zou kunnen zijn. Want dat is wat men eigenlijk wil. Men wil naar de oorsprong van het leven. Want van Pluto, toen was er een astronoom op de televisie die daar wat over zei. En die zei van ja, uiteindelijk willen we weten of er op Pluto misschien ook bepaalde stoffen zijn waaruit leven ontstaan kan. Men is op zoek naar uiteindelijk de oorsprong van de mens. En als Hawking op zoek gaat naar buitenaards leven, man, lees gewoon de Bijbel. Want daar staat dat er buitenaards leven is, namelijk God is daar. En daar zijn de engelen. Maar er is ook Satan en zijn machten. Waarom zoveel geld verspillen, wat veel beter gebruikt zou kunnen worden, en gewoon geloven wat God zegt in het woord van God. De hemelen vertellen Gods eer. En het gewelf, het uitspansel, verkondigt het werk van zijn handen. Als je omhoog gaat kijken, en inderdaad, als je dan iedere dag weer die zon ziet opgaan of ziet ondergaan, ja, soms zie je hem ook niet helemaal, je ziet hem helemaal niet opgaan en ondergaan, maar hij is er wel. Zoals gisteren zo'n dag met eigenlijk, in ieder geval bij ons tot een uur of vijf, geen zon te zien, met een gigantische storm en alles wordt door de war gegooid, zou je zeggen, zo kan het ook in ons leven zijn. Zo'n dag waarin alles stormt, waar het donker lijkt. Waar alles door de war gaat. Maar wat geweldig dat we mogen weten dat er toch een zon is. Want die zon spreekt van de Heer Jezus. De zon der gerechtigheid. Malachi 4, waar hij als de Messias wordt beschreven. De zon der gerechtigheid met genezing onder zijn vleugelen. Want die zon, die is zo gigantisch belangrijk. Zonder de zon geen leven. We keken pas een schitterende natuurfilm en halverwege die natuurfilm kwam er even zo'n opmerking van de commentator van ja, als je zon hebt en water, dan ontstaat er leven. Ja, in die zin, dan worden die zaadkorrels die dan in de grond liggen, bijvoorbeeld in een woestijn, door en dood, en er is er water en er is daar zon. En ineens, binnen een paar dagen, dan bloeit die woestijn. Wat een geweldig beeld. Want inderdaad, door zon en water, door de Heer Jezus en het Woord en de Heilige Geest ontstaat er leven. God heeft in de natuur zoveel van zichzelf laten zien. Van de Heer Jezus, de Schepper. De natuur staat bol van hem. Hij is degene die spreekt. De hemelen vertellen Gods eer. En de eer van God is uiteindelijk de Heer Jezus Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God, zegt de Hebreeën schrijver. Hij is de heerlijkheid Gods. En het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. David neemt ons het meest mee naar de dag. De dag spreekt overvloedig tot de anderen. Maar ook de nacht geeft kennis door aan de anderen. Met andere woorden, het gaat constant door. Dat getuigenis zonder woorden, want je hoort het niet. Maar je ziet het. En het is een getuigenis wat constant doorgaat. Dag in dag uit. God heeft een tent opgezet voor de zon. Niet dat er een tentje is, zeg maar, waarmee heel veel mensen natuurlijk gisteren problemen hadden om die tent overeind te houden. Nee, een tent, een woonplaats, een plaats inderdaad. En God heeft een baan voor die zon bepaald. En die zon die loopt via de dierenriem, via de zodiac. 12 tekens van de dierenriem. Iedere maand een teken. En die zodiac spreekt van de Heer Jezus en van zijn verlossingswerk. In de horoscopen wordt hij heel anders natuurlijk gebruikt. Het is Satan die daarin weer de dingen van God verdraaid heeft. En de mens centraal heeft gesteld in die zodiac. Wat zeggen de sterren over mij, over mijn leven, over mijn toekomst? Maar de zodiac spreekt over de Heer Jezus. Over Gods plan, over Gods eer. En oorspronkelijk begint die zodiac bij de maagd. En in dat sterrenbeeld van de maagd, daar staat, dat is een vrouw, een maagd, met een korenaar in haar hand. En dan moeten we natuurlijk denken aan Genesis hoofdstuk 3, na de zondeval, dat de Heer God belooft dat het zaad van de vrouw zal komen. En uiteindelijk de kop van de slang zal vermorzelen. En de dierenriem eindigt, beginnend bij de maagd, eindigt met de leeuw. En dan komen we bij het boek Openbaring, waar de Heer Jezus wordt beschreven als de leeuw van Juda. En al die sterrenbeelden daartussenin spreken van de Heer Jezus. En prachtige boeken over. In het Engels, in het Nederlands. Over dat geweldige getuigenis van God langs de hemel. De zon komt op en de zon gaat onder. Dag in dag uit. De Heer Jezus zegt erover, God doet zijn zon opgaan over boze en goede. Over rechtvaardige en onrechtvaardige. En zo is het de Heer Jezus die beschikbaar is voor alle mensen. Zoals die zon iedere dag beschikbaar is voor alle mensen. God maakt geen onderscheid. God laat niet alleen de zon schijnen over de gelovigen. Maar ook over de ongelovigen. En de Heer Jezus, hij is Gods genade. De genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Wat een getuigenis. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. Inderdaad, je kunt je voor de zon wel verbergen en soms moet je je voor de zon verbergen. Als je een zwakke huid hebt, als je last van melanomen hebt of kan hebben, ja, dan moet je uitkijken met de zon. Dan mag je niet te lang in de zon of sommige mensen moeten de zon helemaal mijden. Ik heb weer iets aan mijn huid waar ik de zon op moet zoeken. Heel uitzonderlijk. Maar dat is iets wat dan ook kan gebeuren, want dan zit er ook weer eens genezing onder zijn vleugels. Dat is geestelijk, maar dat is in dit geval voor mij ook letterlijk. Het is de Heer Jezus die uiteindelijk alles ziet zoals de zon. Er is niets verborgen voor zijn zonnegloed. Ja, je kan je inderdaad voor die zon ook moedwillig verbergen. Je wil het licht niet, of zoals de Heer Jezus dat zegt in het Johannesevangelie. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Hij is het licht der wereld. Wat een getuigenis gaat er van de schepping uit, van de hemelen die Gods eer vertellen. David neemt ons mee omhoog en hij zegt, kijk eens omhoog naar wat God daarin laat zien. En natuurlijk als je dan 's nachts, ja bij ons in het Westland zie je er natuurlijk maar heel weinig sterren met al dat valse licht van de kassen. En ook in de steden is het natuurlijk heel moeilijk om veel sterren te zien. Dan moet je natuurlijk naar de donkere plaatsen misschien in Friesland of heel ergens in het afgelegene. Of in de woestijn, in Egypte of daar in het Midden-Oosten. Nou, dan zie je een gigantische sterrenhemel. En soms heb je van die natuurfilms waarin ze dan eventjes die sterren laten zien. Tjonge, onvoorstelbaar. En God kent ze allebei namen, zegt de Bijbel. Wat een God. Wat een geweldige God. De schepper van hemel en aarde. Maar die God die is een verbond aangegaan met een volk. Het volk van Israël. David, die gaat over van het kijken omhoog naar het kijken naar beneden. Als je omhoog kijkt en onder de indruk komt van dat geweldige wat je ziet, dan buig je je hoofd. En dan buig je je hoofd en dan ga je hierin lezen. Dat is eigenlijk Gods bedoeling. Het is Gods bedoeling dat een mens onder de indruk raakt van wie hij is, in dat wat je boven je ziet, om vervolgens dan onder de nog grotere indruk te komen van wat je hier leest. De wet van de Heere is volmaakt. De hemelen vertellen Gods eer, Elohim, de schepper. En David gaat dan in vers 8 over op de Heere met hoofdletters, de ik ben die ik ben, zoals hij zich bekendgemaakt heeft aan Mozes. De God van het verbond. Het verbond met Israël. En dan gaat hij een aantal dingen over die wet zeggen. 6 dingen zegt hij over de wet. En in zijn dagen was dat natuurlijk in het bijzonder de Torah, de 5 boeken van Mozes. Maar uiteindelijk gold dat voor het hele Oude Testament. Dat wordt ook wet genoemd. En ik denk dat we het in de toepassing absoluut mogen zien als dat het gaat over het hele woord van God. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. En er worden er door David een aantal verschillende omschrijvingen van dat woord gegeven. En er wordt ook van dat woord gezegd wat het is. En vervolgens wat het doet. De wet van de Heer is volmaakt. Lieve mensen, daar staat het toch. Het woord van God is volmaakt. Of zoals de Heer Jezus het later zegt in het hoge priestergebed, heel uw woord is de waarheid. Dat betekent dat alles wat hierin staat is waar. Ook al begrijpen wij dat niet. Ook al gaat dat in tegen wat de mensen om ons heen zeggen. Wat de zogenaamde wetenschap zegt. Gods woord is waar. En dat woord is volmaakt. In de oorspronkelijke handschriften natuurlijk, zoals de schrijvers door de Heilige Geest geïnspireerd het hebben opgeschreven, toen was het ook werkelijk volmaakt zonder enige fout. Door het overschrijven, door vertalingen, kunnen er hier en daar kleine verschillen zijn ontstaan. Maar de grote lijn is absoluut betrouwbaar. En wat doet ze? Ze bekeert de ziel. Het woord van God bekeert de ziel. Dat woordje bekeren kan je ook vertalen met terugkeren. Het Hebreeuwse woord shub. Het doet de ziel terugkeren. Terugkeren natuurlijk de Joodse ziel. Terugkeren van de afdwaling van het dienen van de afgoden naar de levende God. Maar ook de niet-Jood die terug moet keren uiteindelijk naar de schepper. Het geweldige is dat het woord van God bekeert. Natuurlijk, wij mensen moeten ons ook bekeren. Dat is de oproep die we krijgen. In Oud en Nieuw Testament lees je dat iedere keer opnieuw. Maar uiteindelijk is het de Heere die die bekering bewerkt. Het evangelie, zegt de apostel Paulus in Romeinen 1, is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. En het geloof is door het horen en het horen door het woord van God. Dat is het geweldige kracht van het woord. Dat het woord in staat is om mensen te veranderen, om mensen te bekeren. Daar blijft natuurlijk dan de eigen verantwoordelijkheid liggen. Je kan niet gaan zeggen, zoals sommige mensen ook doen, nou ja, ik ga dan maar zitten wachten totdat dat dan gebeurt. Nee. We hebben de verantwoording om ons te bekeren, om te geloven wat hier staat, wat God zegt. En als je dan terugkijkt, dan zeg je, hey, het is de Heere die mij daartoe gebracht heeft. Wat geweldig dat ik mag geloven. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. Het getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Je kan erop aan. Het is volmaakt, het is betrouwbaar. Wat geweldig dat we iets hebben wat betrouwbaar is. In deze wereld waar zoveel dingen en zoveel mensen niet te vertrouwen zijn. Dat wordt maar iedere keer opnieuw duidelijk. Mensen in hoge posities die hun eigen zakken gevuld hebben. Mensen die leiding geven aan een volk, maar die uiteindelijk toch alleen maar voor zichzelf bezig blijken te zijn. Het woord van God is betrouwbaar. En het geeft de eenvoudige wijsheid. De wereld staat bol van wijsheid. Maar de apostel Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 1 spreekt over dat de wijsheid van de wereld eigenlijk dwaasheid is. En dat de wijsheid van de wereld een sta in de weg is om God te kennen. De eenvoudige ontvangt wijsheid door het woord. En door het woord ga je de dingen anders zien. En dan word je misschien voor een dwaas uitgemaakt door je omgeving. Maar het is het beste om te blijven bij het woord van God. De bevelen van de Heere zijn recht. Gods woord is recht, niet krom. En ze verblijden het hart. Het is geweldig als je dat woord leest. Soms heb ik dat wel eens, dan zie ik het niet meer zo zitten. En dan ga ik het woord lezen. En dan niet altijd hoor. Maar vaak, dan komt toch een geweldige blijdschap in mijn hart. Wat geweldig dat je iemand hebt die je begrijpt en die weet wat er in je hart leeft. Ze verblijden het hart. En het gebod van de Heer is zuiver. Het verlicht de ogen. Je krijgt licht. Het werkelijke licht krijg je in je ogen. Je gaat de dingen zien vanuit Bijbels perspectief als je het woord van God leest met een ootmoedig hart, met een gebogen hoofd. Dat is belangrijk. Het niet beter willen weten als de Bijbel. Oh, wat zijn er tegenwoordig een heleboel mensen die dan theoloog heten. En die allerlei dingen over dat woord zeggen. Om het maar uiteindelijk een woord van mensen te maken. Om het te ontkrachten. Om er allerlei vraagtekens bij te zetten. Als een achterhaald ouderwets boek. Lieve mensen, hier staat door de Heere, de God van de waarheid, uitgesproken dat het woord volmaakt is, dat het betrouwbaar is, dat het recht is en dat het zuiver is. En het verlicht de ogen. Net zoals de zon licht geeft, zo geeft het woord licht. De opening van uw woorden verspreidt licht. En zoals de Heere een tent heeft opgezet voor de zon aan de hemelen, zo heeft de Heer als het ware ook hier de zon in neergelegd. De Heer Jezus Christus vind je hier in de Bijbel. Hij heeft een tent opgezet voor de zon. Hij heeft de Heer Jezus als het ware in de schrift van Genesis 1 tot Openbaring 22 spreekt de Bijbel over Christus. De vreze des Heeren is rein. Ze houdt voor eeuwig stand. Zoals Petrus het later zegt, het eeuwig blijvende woord van God. Alles wat de mensen hebben geschreven zal vergaan. Al wat zogenaamde ontzettend wijze mensen met een gigantisch IQ hebben geschreven, het zal vergaan. Maar het woord van God houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig. Nog een keertje, om het maar even heel zeker te weten. Heel uw woord is volmaakt, het is betrouwbaar, het is waarachtig. Het is waar. En met elkaar zijn ze rechtvaardig. Ja, ze zijn begeerenswaardiger dan goud. Ja, dan veel zuiver goud. En zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Dat woord van God, dat gaat alles te boven. Het is begeerenswaardiger dan goud. dat valt niet zo mee in je leven. Hè, om dat zo te... je kan het wel makkelijk zeggen, maar is dat ook werkelijk zo? Zeg je van, nou, alles mag me ontnomen worden als ik het woord maar houd. Dat is heel wat hoor, om dat te zeggen. Maar het is David die dat wel zegt. Hij zegt, ze zijn begerenswaardiger dan goud. Het gaat alles te boven. Of zoals de prediker dat, de spreukendichter dat later zegt in spreuken, als hij spreekt over de wijsheid. Hè? De wijsheid, dat gaat natuurlijk ook over de Heer Jezus. Die is kostbaarder dan robijnen en alles wat er maar te schatten valt aan kostbaarheden. Hij gaat alles te boven. En zoeter dan honing. In de tijd van de Bijbel was er niets zoeter dan honing. Maar het woord is zoeter dan honing, een honingzeem uit de raad. Het bijzondere is dat David hier 6 kenmerken van dat woord, 6 omschrijvingen van het woord geeft. En dat de honingraad, of dat de wasraad van de bijen ook 6-kantig is. En dat hier de Bijbel zelf naar de raad verwijst. De raad, de was, een beeld van het woord van God. Als imker klinkt me dat als muziek in de oren. Maar niet alleen zijn er allebei dingen waardoor je blij wordt van dat woord, maar uw dienaar wordt daardoor ook gewaarschuwd. Het woord van God is iets waar je in mag verheugen, maar het is ook een middel van God om je te waarschuwen als het niet goed gaat. En wat geweldig als we ons willen laten waarschuwen door dat woord. En in het houden ervan ligt groot loon. Al de dingen die David hier zegt, die vind je allemaal ook terug in het Nieuwe Testament. De tijd ontbreekt om dat allemaal vanmorgen uit te spitten. Maar voor uzelf raad ik u aan om daar eens wat over na te denken en mee bezig te zijn. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Inderdaad, afdwalingen. Je kunt afdwalen. Zoals een schaap van de kudde af kan dwalen, waar David natuurlijk heel veel ervaring mee had. En die dan terughaalde door met zijn staf of met zijn slinger eventjes iets naar dat schaap toe te sturen. Een steentje of een stukje grond, klei. Zo is het woord van God dat uiteindelijk ook het afdwalen wil corrigeren. Het is de Heere die die afdwalingen uiteindelijk zichtbaar maakt vanuit zijn woord. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Je hebt het nog niet eens in de gaten dat je soms afdwaalt. Maar dan is het David die zich heel nadrukkelijk ook buigt voor de Heere en zegt, Heere, reinigt u mij van verborgen afdwalingen. David stelt zich volkomen afhankelijk op aan die geweldige God die hij mag kennen. En dan als laatste zegt hij dan over datgene wat zo het gevaar van zijn leven kan zijn, weerhoudt uw dienaar ook van hoogmoed. Andere vertaling zegt overmoed. Ik zie wel een verschil tussen overmoed en hoogmoed. He, overmoed, dat is volgens mij iets van, nou ja, je denkt, oh, dat kan ik ook nog wel. Maar hoogmoed is eigenlijk dat je denkt, ik kan het gewoon alleen. Ik ben beter dan de ander. Ik doe het beter dan de ander. Hoogmoed, je zou misschien daarvan kunnen zeggen, dat is de oerzonde. Want de Satan, de Gerub, toen hij nog geen Satan was, de Gerub, die wilde als God zijn. Hij wilde eigenlijk zijn troon boven de Allerhoogste verheffen. Dat is hoogmoed. Als God willen zijn. En sinds de zondeval, hè, sinds wat de duivel zei daar toen in de Hof van Eden, als je van die boom eet, dan zul je als God zijn, kennende goed en kwaad. Nou, dat leek Eva wel wat en Adam ook. En sinds die tijd zit die hoogmoed in ons ingebakken, zou je kunnen zeggen. Is dat erfelijk aan ons meegegeven. En we zien eigenlijk in deze wereld dat zoveel mensen in hoogmoed wandelen. De laatste tijd, ook hier in Nederland, waar de ontkerkelijking doorgaat en mensen allemaal, of zoveel er zijn, die denken, ik kan het gewoon alleen, ik heb God helemaal niet nodig. Als God dan bestaat. Ik kan het gewoon alleen. En ook in die wetenschap waar we mee begonnen zijn, is in feite alles hoogmoed, want het gaat buiten God om. En alles wat buiten God omgaat, is eigenlijk hoogmoed. Je wil het allemaal zelf doen, je wil eigen God spelen. David zegt, weerhoud ook uw dienaar van hoogmoed. En ook ik en ook wij zullen dat iedere keer opnieuw, als het ware, tegen de Heere moeten zeggen. Heere, weerhoud me ervan om hoogmoedig te zijn. Laat die over mij niet heersen. Het kan dus zijn dat hoogmoed over je heerst, dat het je beheerst. Heere, ook hier stelt David zich afhankelijk op. Heere, laat die hoogmoed over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Alle zonde is een overtreding. Maar David spreekt hier over grote overtreding. Misschien omdat dat zo'n zonde is waar de Bijbel eigenlijk ook in het Oude Testament in het bijzonder laat zien dat God de hoogmoedige, het hoogmoedige haat. En dan eindigt David met een bede, laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Dat wat ik zeg en dat wat ik denk, Heere, laat dat welgevallig zijn voor u. Ik moet zelf in mijn eigen leven erkennen dat dat niet altijd welgevallig is. Er zijn dingen die zomaar naar boven komen. Je wil het helemaal niet en het is er. Je wil dat helemaal niet denken. En soms heb je het ook met dingen die je gezegd hebt. Wat je eigenlijk niet wilde, maar het is er ineens uit, weet je wel? Dat kennen we allemaal wel, denk ik. Maar wat geweldig als je je dan afhankelijk van de Heere mag opstellen. Want ja, wat kunnen we eigenlijk zonder God? Wij kunnen zonder God helemaal niks. De apostel Paulus zegt op de Areopagus, waar de wijzen bij elkaar waren. Hij zegt, het is God die aan de mensen, aan alle dingen geeft, het leven, de adem en alle dingen. De adem geeft hij aan ons. Dat je ademt is dankzij God. Als God er niet was, zou je niet ademen. We kunnen dus zonder God helemaal niks. En daarom zegt David, laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is, zegt de apostel Paulus. En dan eindigt David met drie dingen, of drie omschrijvingen. Heere, ik ben die ik ben, mijn rots en mijn verlosser. Wat geweldig. De ik ben die ik ben. De God die er altijd geweest is, die er altijd zal zijn. De almachtige, de soevereine God. Alles zit in dat ik ben opgesloten van wie God is. Mijn rots. Met andere woorden, hij heeft een fundament in zijn leven. Wat is geweldig als je een fundament hebt in je leven. En ik hoop dat we allemaal dat fundament hebben. De Heer Jezus Christus, want geen ander fundament is mogelijk. Mijn rots, heel persoonlijk. En mijn verlosser. Die geweldige God die de hemelen zijn eer laten vertellen, die schepper van hemel en aarde, is verlosser geworden. En hij is mijn verlosser geworden. Mijn verlosser. Ik heb heel lang geloofd in de verlosser van ons allemaal. Maar op een bepaald moment heeft de Heer me laten zien, het gaat om dat persoonlijke, om mijn. Dat je kan zeggen, hij is mijn verlosser. Dat je hem persoonlijk hebt mogen aannemen als je redder en verlosser. Mijn verlosser. En vanuit dat lezen van dat woord waar David ons vanuit de hemelen bij brengt, je buigt je hoofd en je leest dat woord, maar uiteindelijk brengt dat woord je dan weer naar de hemelen. Want het eindigt met mijn verlosser. En dan zegt Paulus in de Thessalonicenzenbrief dat de Thessalonicenzen zich van de afgoden hadden bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen. Dat hebben we ook gezongen. Heer, ik dien u, ik wil u dienen. Om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten die ons verlost van de toekomende toorn. Waar komt de Heer Jezus vandaan? Uit de hemelen. Niet ergens, Nou ja, weten wij veel? Nee, de Heer Jezus komt uit de hemelen. En zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. We hebben het ook in een lied gezongen. Ik hef mijn ogen op tot uw troon. Ja. En als je vraagt aan mensen waar ze ook zijn op deze aarde, waar is de hemel? Dan wijzen ze allemaal omhoog. Daar is de hemel. En vanuit die hemel verwachten wij de verlosser. Of zoals Paulus het later zegt, ook in de Filippenzenbrief, dat wij de redder uit de hemelen verwachten die ons vernederd lichaam gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam. En ook als het hier in ons lichaam helemaal niet goed gaat. Als de dood uiteindelijk dreigt voor dat lichaam. Wat geweldig dat we dan ons oog mogen heffen omhoog. En mogen weten dat daar de Heere woont. En dat daar uiteindelijk ons tehuis is. En dat de Heere degene is die ons daar zal brengen. Want die hemelen, die vertellen Gods eer, de Heer Jezus Christus. Op grond van zijn volbrachte werk is het mogelijk om daar te komen. Geprezen zij zijn naam. Amen.